Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade, zegen en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat Heere lof ten hemel reizen, hoe goed is het onze God te prijzen. Gemeente, zingen wij Psalm 147, daarvan het eerste vers. Gemeente in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen ook wij vanmiddag belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En we zingen daarna Psalm 106, het eerste vers waar de dichter de lof aan de Heere bezingt en ons oproept dat met hem te doen. 106 vers 1. En ieder van u, van jullie, blijde met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en van aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons, mensen, en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is naar de hemel. Zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en van de Zoon uitgaat, en die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, en die gesproken heeft door de profeten. Ik geloof één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik beleid één doop, tot vergeving der zonden, verwacht de opstanding der doden en het leven der komende eeuw. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader, u komt alle lof, alle eer, alle aanbidding, alle dankzegging toe, van nu aan tot in der eeuwigheid. Hier hoe bijzonder dat we door dat aloude lied, de liederen die u uw volk hebt gegeven en in uw volk ook ons, werden opgeroepen u groot te maken. Heer, hoe zouden we uw lof verhogen naar waardij? U bent altijd meer lof en eer en glorie waard. Heer, maar mag zo ons leven een loflied zijn op u. En wat is het goed om zo hier in uw huis te zijn. Heer, wij danken u dat u ermee doorgaat, de eeuwen door tot de dag van vandaag, met zo uw gemeente, naar uw naam genoemd, te verzamelen rond uw woord en goddelijk getuigenis, samen christelijke handreiking te doen, de gebeden op te zenden tot uw genadetroon, en hoe bijzonder dat u een weg geopend hebt tot die troon door uw bloed, Heer Jezus Christus. En Heere, hoe bijzonder uw woord te ontvouwen, dat te openen, te lezen, Heer, en dat ook te vertolken en tot ons te nemen en te bewaren in onze harten, om eruit te leven. En Heer, wij danken u dat u in dat woord, uw woord, uzelf hebt geopenbaard, zo heerlijk, zo groot, zo bijzonder. U de Schepper, de Eeuwige, u Vader, Zoon en Heilige Geest, die we nooit genoeg groot maken. En wij danken u dat u omgezien hebt naar ons mensen, ook nadat we bij u vandaan gingen, maar u was er. U was er als de Ik Ben, die er zelfs was, in dat dal van schaduw van de dood, hier waar wij de dood over ons hadden uitgeroepen. En u was er, met uw leven, met uw belofte. Heer, dank voor zoveel goedheid. En dat alles genade, onverdiend. Heere, wij danken u dat u, nadat u steeds weer op die belofte terugkwam, ook in de schaduwendienst, dat u die belofte zo heerlijk vervuld hebt in uw kind, terwijl u er maar één had. En u hebt hem niet voor uzelf gehouden, maar u hebt hem voor ons allen overgegeven, om ons met hem alle dingen te schenken. Hoe bijzonder! Vergeving van zonde, eeuwige gerechtigheid, zaligheid in het vooruitzicht, die zaligheid die hier en nu al begint, hier en die bij tijden en ogenblikken geproefd en gesmaakt mogen worden in beginsel. Ach, Heer, wij bidden u, geef dat het hier vanmiddag in uw huis, waarvan we mogen geloven dat u er bent met uw tegenwoordigheid, uw glans, uw heerlijkheid, uw majesteit. Heer, geef dat het een ontmoeting mag zijn met u. Heere, geef dat iets van uw heerlijkheid en van uw majesteit met ogen van het geloof mogen zien En geef dat we geleid worden in de grazige weide van uw woord, aan die stille wateren ook, om met verwondering tot ons te nemen. Voedsel voor het hart, voedsel voor ons geestelijk leven. Heere, en wilt u het aanreiken. Heere, en geef dat het goed mag zijn, zo onder uw woord. Wij bidden u, kom met uw geest in rijke mate erin mee. Hierin de bediening van uw woord, geef woord om te spreken vanuit uzelf. Heer, opdat het niet woorden van een dienaar blijven, mensen worden, maar woorden van u de levende. Woorden voor de gemeente hier, ook de gemeente thuis. Heer, we bidden, geef uw geest ook in het luisteren. En geef dat we ook werkelijk stil worden voor u. Er kunnen zoveel stemmen zijn. Er kan zoveel drukte zijn. Zoveel dingen die ons bezig kunnen houden, die onze aandacht opeisen. Heer, maak ons werkelijk stil voor u, opdat u kunt spreken en wij horen. Heer, we bidden voor een ieder die een speciale roeping in deze dienst heeft, vanuit de ambten. Heer, maar ook vanuit de begeleiding van de lofzangen van Israël, die u ons ook geeft. Dank daarvoor, liederen om u groot te maken. Heer, wij bidden u ook voor de koster, voor mensen van de techniek. We bidden voor uw gemeente thuis, maak ook daar alles wel, opdat ook daar de kracht van uw geest mag worden ervaren. Heer, wij bidden, vergeef genadig al onze zonden. Onze verwachting is in alles van u. Hoor en zegen ons in de vergeving van onze zonden, om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, we openen de Bijbel. Ik lees met u uit Richteren 13. Richteren 13. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat slecht was in de ogen van de Heere. Daarom gaf de Heer hen over in de hand van de Filistijnen 40 jaar lang. En er was een man uit Zora, uit het geslacht van de Danieten, en zijn naam was Manoach. Zijn vrouw was onvruchtbaar en had geen kinderen gebaard. Toen verscheen er een engel van de Heer aan deze vrouw en zei tegen haar, zie toch, u bent onvruchtbaar en hebt geen kinderen gebaard. U zult echter zwanger worden en een zoon baren. Wel nu dan, wees toch op uw hoede dat u geen wijn of sterke drank drinkt en eet niets onreins. Want zie, u zult zwanger worden en een zoon baren en er mag geen scheermes op zijn hoofd komen, want het jongetje zal van de moederschoot af als Nazireër aan God gewijd zijn. En hij zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Toen ging deze vrouw naar binnen en zei tegen haar man, een man Gods kwam bij mij en zijn uiterlijk was als het uiterlijk van een engel van God, heel ontzagwekkend. Ik vroeg hem niet waar hij vandaan kwam en hij heeft mij zijn naam niet verteld. Maar hij zei tegen mij, zie, u zult zwanger worden en een zoon baren. Wel nu, drink geen wijn of sterke drank en eet niets onreins. Want het jongetje zal van de moederschoot af tot op de dag van zijn dood als Nazireër aan God gewijd zijn. Daarop bad Manoach de Heere vurig en zei, ach Heere, laat de man Gods die u gezonden hebt toch opnieuw naar ons toekomen om ons te leren wat wij met het jongetje dat geboren zal worden moeten doen. En God verhoorde de stem van Manoach. En de engel van God kwam opnieuw naar de vrouw toe terwijl ze in het veld zat. En haar man Manoach niet bij haar was. Toen haastte de vrouw zich en snelde weg en vertelde het haar man. En ze zei tegen hem, zie, de man die op die dag naar mij toe kwam, is mij verschenen. Toen stond Manoach op en ging zijn vrouw achterna. En ik kwam bij die man en zei tegen hem, bent u de man die tot deze vrouw gesproken heeft? En hij zei, ik ben het. Toen zei Manoach, wel nu. Laat er nu woorden uitkomen. Wat zal de leefwijze van het jongetje zijn? En wat zijn werk? En de engel van de Heere zei tegen mij, Noach, voor alles wat ik de vrouw gezegd heb, moet ze op haar hoede zijn. Zij mag niets eten wat van de wijnstok afkomstig is. Wijn en sterke drank mag zij niet drinken. En evenmin mag zij ook maar iets onreins eten. Alles wat ik haar geboden heb, moet zij in acht nemen. Toen zei mij Noach tegen de engel van de Heere, laat ons u toch hier doen blijven en een geitenbokje voor u bereiden. Maar de engel van de Heere zei tegen mij Noach, ook al doet u mij hier blijven, ik zal van uw brood niet eten. En als u een brandoffer wilt brengen, moet u dat aan de Heere offeren. Maar Noach wist namelijk niet dat het een engel van de Heere was. En maar Noach zei tegen de engel van de Heere, wat is uw naam? Dan kunnen we u eren, wanneer uw woord uitkomt. Maar de engel van de Heere zei tegen hem, waarom vraagt u zo naar mijn naam? Die is immers wonderlijk. Daarop nam Noach een geitenbokje en het graanoffer en offerde dit op de rots aan de Heere. En terwijl Noach en zijn vrouw toekeken, deed de engel iets uitzonderlijks. Het gebeurde namelijk toen de vlam van het altaar naar de hemel opsteeg, dat de engel van de Heere opsteeg in de vlam van het altaar. Toen Noach en zijn vrouw dat zagen, wierpen ze zich met hun gezicht ter aarde. En de engel van de Heere verscheen niet meer aan Noach en aan zijn vrouw. Toen begreep Noach dat het een engel van de Heere was geweest. En Noach zei tegen zijn vrouw, wij zullen zeker sterven, want we hebben God gezien. Maar zijn vrouw zei tegen hem, als het de Heere behaagd had ons te doden, had hij het brandoffer en graanoffer van onze hand niet aangenomen en ons evenmin dit alles laten zien en ons nu ook niet iets als dit laten horen. Daarna baarde deze vrouw een zoon en ze gaf hem de naam Simson. Het jongetje werd groot en de Heere zegende hem. En de geest van de Heere begon hem aan te vuren in Mahanadan tussen Zora en Estaol. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen in de preek graag bij dit gedeelte stilstaan. En als thema zetten we boven de preek, God schuift de geringen naar voren. God schuift de geringen naar voren. Maar als voorbereiding op de preek zingen we daar eerst ook nog over uit Psalm 72, vers 6 en 7, over de Heere die de arme redt, die om hulp roept, en de ellendige, en degene die geen helper heeft. Hij zal de geringe en de nooddruftige verlossen. 72, 6 en 7. Gemeente, na de preek zingen wij de lofzang van Maria, vers 1, 4, 5 en 6. Gemeente, jongens en meisjes, misschien herken je het wel. Op het schoolplein. Iedereen is leuk aan het spelen, iedereen mag meedoen, behalve hij. Behalve zij. En het is zo fout. Komt ook onder volwassenen voor. Iedereen gaat leuk met elkaar om. Maar die horen er gewoon niet bij. Het kan zelfs voorkomen in de christelijke gemeente. Dat bepaalde personen of een bepaald gezin gewoon niet wordt opgenomen. En dan is het bijvoorbeeld naar de dienst koffie drinken en iedereen staat gezellig met elkaar te praten, de bekende groepjes en zo. En zij staan alleen. En niemand ziet hen. En op een gegeven moment dan houden ze het voor gezien en ze gaan naar huis. De gemeente, helemaal fout. Pijnlijk fout. In onze maatschappij gebeurt het ook. Weet je wie erbij horen? De sporters. De sporters van de Olympische Spelen werden helden genoemd. En dan denk je, helden? Ben je nou echt een held als je wat beter een balletje hoog kunt houden? Of wat beter een balletje in het doel kunt trappen dan een ander? Of wat sneller kunt rennen? Of wat dan ook beter kunt, sneller kunt zwemmen en zo? Zou het misschien niet zo zijn dat de echte helden degene zijn die zich inzetten voor daklozen, voor zwervers, hulpbehoevende, vluchtelingen, asielzoekers, in alle bescheidenheid, mensen in nood, Afghanistan, Tigray, Syrië, noem maar op. Is het misschien zo dat de echte helden hun werk doen in alle bescheidenheid, wat meer op de achtergrond. De sporthelden tussen aanhalingstekens van de Olympische Spelen mochten bij de koning op bezoek komen. En de felicitaties hielden niet op. En meerdere van hen kregen zelfs een koninklijke onderscheiding. Terwijl zoveel die in stille afzondering hun werk doen, met zoveel passie, ten dienste van mensen in nood, ten dienste van anderen, ternauwernood worden opgemerkt. Gemeente Richteren 13 veegt er de vloer mee aan. Daar zien we hoe God het doet, zo totaal anders. En hoe hij het doet bij een eenvoudige vrouw, de moeder van de latere Richter Simpson. Vraag je mij hoe ze heet? Ik zou het niet weten. Ze heeft in de Bijbel geen naam. Ze is gewoon een naamloze vrouw. Ik weet het, in de Joodse traditie heeft ze wel een naam, Zelalfoniet. Maar in de Bijbel zelf blijft ze naamloos. En betekent dat, als je naamloos bent, dat je dan onbelangrijk bent in de ogen van God? Nee. Is het niet zo dat de rode lijn die ook door de Bijbel loopt, juist is dat de Heer juist mensen op de achtergrond naar voren schuift? Mensen die vernederd, verdrukt, gesmaad, gehoond, achtergesteld worden, ook al merkt niemand ze op, de Heer schuift ze naar voren. Ik denk aan de lofzang van Maria die we na de preek gaan zingen. Zij zingt het dat de Heer hoogmoedigen uiteendrijft. En dat hij machtigen van tronen stoot. En dat hij het heeft opgenomen voor zijn volk. En wat is dat voor een volk? Als je het nieuws een beetje bijhoudt, dan weet je eigenlijk dat er geen volk zo wereldwijd gehaat wordt. En gesmaad wordt. En gehoond wordt. Een stuk verachting over zich heen krijgt als juist dat volk. En juist voor dat volk neemt de Heere het op. Denk ook aan 1 Korinthe 1, waar we lezen dat God niet de wijzen en de machtigen van deze wereld heeft uitverkoren, maar het dwaze, het zwakke, het onaanzienlijke van de wereld, datgene wat in de ogen van de wereld nou net helemaal niks voorstelt. En dat zien we ook hier in Richteren 13. Een naamloze vrouw op de achtergrond en God schuift haar naar voren. Gemeente, deze vrouw, ze is kinderloos. En jongens en meisjes, jullie kennen er denk ik nog wel meer uit de Bijbel. Vrouwen die kinderloos waren, denk maar mee. Denk aan Sarah, Rebecca, Hanna, Elisabeth. En wat deden die vrouwen? Ze namen hun toevlucht in hun nood tot God. Geen wonder ook, want het was o zo pijnlijk. En vooral ook in die tijd, nog pijnlijker misschien wel dan tegenwoordig, maar het is gewoon heel pijnlijk. Als je heel graag een kindje wilt en het gebeurt maar niet. Je zou zo graag zwanger worden en je hoopt het maand in maand uit. En steeds weer een klein beetje hoop en steeds weer de teleurstelling. En dan weer een nieuwe maand, een nieuwe teleurstelling. En je wordt ouder en je wordt ouder en je weet het, op een gegeven moment komen de jaren naderbij waarop het op een gegeven moment voorbij is. En dan nooit moeder, nooit vader, nooit opa en oma. En in die tijd kwam daar nog de smaad van de samenleving overheen. Mensen die het fijntjes onder je neus konden wrijven, een bepaalde blik, een bepaalde opmerking en zo. Heel pijnlijk. En er zijn verklaarders die zeggen dat er nog iets bij kwam, dat deze vrouw van Manoach ook nog eens de schuld kreeg. En dan wijzen ze op vers 2, waar staat, zij was onvruchtbaar, zij had niet gebaard. Zij. Toch kan ik met die verklaarders niet echt meegaan, want in vers 3 zegt de engel des Heren precies hetzelfde. En de engel van de Heren, die zal de schuld van de kinderloosheid van die vrouw toch niet bij haar neerleggen. Maar het was in huizen Manoach intens zwaar. En het was in het hele land moeilijk. Gemeente, vers 1 van Richteren 13 spreekt boekdelen. De Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En vonden ze dat zelf ook? Nee, dat vonden ze zelf helemaal niet. Als je bijvoorbeeld Richteren 17 leest, als je even doorleest in het boek Richteren, hoofdstuk 17 en hoofdstuk 21, dan staat daar dat ze deden wat goed was in eigen oog. Niet in de ogen van de Heere, maar wel in eigen oog. God keek anders dan zij er zelf naar keken. En gemeente, wat was vooral de zonde in die tijd? En dat kunnen we lezen in Richteren 10. Dat was vooral de afgodendienst. En niet een klein beetje. Israël was het volk van Gods verbond. Met dat volk had de echte God zijn verbond gesloten. En de omringende volken hadden hun eigen afgoden. Ieder volk had zijn eigen afgoden. Maar Israël had de echte God die voor hen opkwam, die hen doorgeleid had, die er voor hen was, die gezegd had hoe zijn naam was. Zijn naam was, ik ben er. En roep mij aan in de dag van de benauwdheid. Deze God had zich aan dat volk geopenbaard en hen uitgeholpen. En wat doen ze dan? En Richteren 10, je kunt je ogen niet geloven, maar het is wel zo. Daar staat ze diende de Baals, de Astartes, de goden van Syrië en die van Sidon en van Moab en de goden van de Ammonieten en van de Filistijnen. En dan denk je, hoe kan het? Andere volken hadden, enkele afgoden die ze dienden. Israël had de echte God. En dan pakken ze al die afgoden van de omringende volken bij elkaar ook nog een keer mee. Om die te vereren. Terwijl God zo duidelijk gezegd had, je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gemeente, mogelijk is er bij ons ook wel een klein afgodje wat we dienen. Misschien een heel kleintje. Dat je denkt van, nou ja, dat is ook niet zo erg, dat is maar klein. Maar weet je, kleine afgodjes worden steeds groter. En gaan steeds meer ruimte innemen. En ze nemen op een gegeven moment de ruimte van de Heere zelf in. Bovendien, afgodjes, afgoden, die beginnen vaak heel onschuldig. Je huis, je auto, je carrière, je gezin. Is daar iets fouts aan? Zijn dat op zich afgoden? Nee, toch? Het is toch niet verkeerd om in een huis te wonen, om een auto te hebben, een baan te hebben, carrière te maken, een gezin te hebben, kinderen. Maar wij kunnen er zomaar afgodjes van maken. Afgoden die steeds groter worden en de plaats van God innemen. Gemeente, het erge van de afgoden in die tijd was dat de verering vaak veelal gepaard ging met seksuele uitspattingen. En dat betekende dat niet alleen er gezondigd werd tegen het eerste gebod, maar ook tegen het zevende gebod. Maar het was prettig en het voelde goed en het was goed in eigen oog en dan moest het ook maar goed zijn in de ogen van de Heere. Zo redeneerde men en men had geen enkel besef van Gods heiligheid, zijn majesteit en de eigen zondigheid. Gemeente, het is altijd weer de bedoeling dat in de verkondiging lijnen getrokken worden vanuit de schrift naar onze eigen tijd en onze eigen situatie. En vanmiddag hebben we wel een heel oude geschiedenis van zo'n pakweg 3000 jaar geleden. En toch is deze geschiedenis zo actueel. Onze tijd lijkt in bepaalde opzichten als 2 druppels water op de tijd van Richteren 13. Als het maar goed voelt en het is goed in onze ogen, dan moet het ook maar goed zijn. Gemeente, in onze tijd draait het vooral om ons grote ik met een hoofdletter. Als ons ik maar aan zijn trekken komt en daar stemmen we onze keuzes op af. En er is bij velen maar 1 richtlijn in ethisch opzicht en dat is ons gevoel. Als het goed voelt, dan is het oké. Als het in onze ogen goed is, dan moet het in Gods ogen ook maar goed zijn. En je moet als mens, zegt men, nooit de gevangene worden van regeltjes of van wetjes. Je moet jezelf kunnen zijn en je moet je innerlijke stem kunnen volgen, de stem van je hart en je eigen gevoel. En je moet er vooral voor zorgen dat je zelf aan je trekken komt en vooral op seksueel gebied, zonder beperkingen. En de Bijbel met zijn regels, ach, zegt men, ja, maar we leven wel in een tijd dat de Bijbel ons vervreemdt van onszelf en ons diepste wezen en van onze vrijheid. Gemeente, ik zei al dat in die tijd de afgodendienst veelal gepaard ging met seksuele uitspattingen. Maar is dat ook niet typerend voor onze tijd? Seksualiteit is zo ongeveer het heiligste wat er is. Het zou zelfs, zegt men, onze identiteit bepalen. Voor velen is de seksualiteit alles bepalend. En als het dan zo belangrijk is, zegt men, dan moet er van hogerhand ook beleid opgemaakt worden. En dan moeten er wetten komen die de seksuele vrijheid garanderen, afdwingen. En als er dan christelijke kerken zijn of christelijke scholen die proberen dat tegen te houden, dan moet dat worden aangepakt en zo nodig verboden. Want alles moet de bevrijding van de samenleving dienen. En wat dat niet dient, dat moet niet getolereerd worden. En dan krijg je als school bezoek van de minister of van de inspectie en dan kun je als dominee voor de rechter gedaagd worden. Dat betekent natuurlijk tussen haakjes wel dat een christelijke school toch ook wel een stuk veiligheid heeft te bieden. En op een goede manier daarmee moet omgaan. Een stuk geborgenheid ook. Gemeente, in de tijd van Richter 13 zie je heel duidelijk dat er verschil was tussen man en vrouw, tussen Manoach en zijn vrouw. En dat die vrouw haar man bijstaat in alle dingen die tot de tijdelijke en de geestelijke, de eeuwige dingen behoren. Maar dat staat in onze tijd onder geweldige druk. Het hele verschil tussen man en vrouw, in Scandinavië is men daar nog veel verder mee dan bij ons, maar dat moet zoveel mogelijk worden uitgewist. Niet meer meneer of mevrouw, maar je bent mens. En men beweert zelfs dat je niet als vrouw geboren wordt, maar dat je tot vrouw gemaakt wordt. En als vrouw moet je je daaraan ontworstelen. Heel het onderscheid tussen man en vrouw, zoals God het met de schepping heeft meegegeven, dat moet weggewist, uitgevlakt worden. Gemeente, al met al zijn er heel wat lijntjes te trekken vanuit Richter 13 en onze tijd. Wat goed voelt in onze ogen, dat moet ook maar goed zijn. Maar Gods ogen zijn er ook. En dat zien we al in Genesis 3. De mens die eigen wegen ging en God ziet het. En dan kun je als mens verbergen, maar ook dat ziet hij. En hij vindt de mens. En hoe is die dan daar bij die mens in de schuld? Met zijn belofte. Met bevrijding. Zo bijzonder. Niet met zijn straf. Zeker ook straf. Maar ook met de belofte van een verlosser. En dan lees je verder in de Bijbel en dan kom je bij Genesis 11 uit en dan is de mens helemaal weer terug bij die oerzonde, de hoogmoed en vanuit die hubris, die overmoed, wordt er gebouwd, want men wil een toren bouwen waarvan het de spits tot in de hemel reikt. Ja, als God zijn. En wat doet God? Die daalt neer. Die mens die klimt maar en die klimt maar en die klimt maar en God daalt neer en beziet het. Ja. En wat zegt Psalm 2 dan? Koningen en wereldmachten spannen zich samen tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. En bij die wereldmachten hoort toch ook wel de macht van de media. En de macht van de lobbygroepen. Die zo machtig kan zijn. En dan, de Heere daalt neer. En de Heere ziet dat. De Heere hoort dat. En dan staat er, hij die in de hemel woont, zal lachen en zal hen bespotten. Het kan in zijn ogen niet bestaan. Gemeente, dat betekent dat het iets in onze ogen goed kan zijn. En dat wij bij iets een goed gevoel kunnen hebben, maar dat het in Gods ogen niet goed is. En wat God als zonde ziet, ongeacht wat de media of de samenleving of de lobbygroepen ervan vinden, dat is zonde. En gemeente, je zou denken, in de tijd van Richter 13 is er toch wel iemand die het doorziet. En iemand die vanuit de nood van de tijd tot God gaat roepen, die gaat bidden. En je leest er helemaal niks van. En dan denk je, ja maar Manoach en zijn vrouw, die zullen toch wel tot God roepen. Maar ook dat lees je niet. En zo is die naamloze vrouw van Manoach. op het eerste gezicht het beeld van onvruchtbaarheid en hulpeloosheid van het hele volk, volstrekt aangewezen op het eenzijdig genadig ingrijpen van God. En de Heere, die zou je kunnen voorstellen, zijn geduld is op een gegeven moment echt op. Aan de ene kant was dat ook zo. Hij stuurde een vijand, het volk van de Filistijnen. Een volk, machtig, sterk, uit het Middellandse zeegebied. En in die tijd woonden ze vooral in de Gazastrook, waar nu de Palestijnen woonden. En het is al de derde keer dat de Heere het volk van de Filistijnen stuurt om zijn eigen volk dat van hem afwijkt te straffen. En je ziet in het boek Richteren steeds weer een bepaald refrein. Het volk zondigt, keert zich af van God. En God stuurt een vijand. En wat doet het volk dan? Dan gaat het bidden tot God. En dan is God weer genadig. En God stuurt een richter om het volk te verlossen, te bevrijden. Steeds weer denkt hij aan zijn verbond. In zijn toren denkt hij steeds weer aan zijn ontferming. En ook hier belooft hij een richter. Die moet nog wel geboren worden, maar hij belooft hem al. Gemeente, jongens en meisjes, zijn moeder, die naamloze, is op zekere dag aan het werk op het land, op het veld. En je krijgt een beetje de indruk dat, ja, zij goed genoeg is voor het werk. Zij heeft geen naam, zij is een vrouw op de achtergrond. Maar Noach, haar man, heeft wel een naam, maar Noach. Een naam die klinkt als een klok. En een naam die betekent rust. En dan krijg je het idee een klein beetje, die Manoach die zit en die geniet en zijn vrouw is daar aan het werk op het land, maar God ziet haar. En de hemel gaat boven haar open. En wie verschijnt er? De engel des Heren. En wie is dat, de engel van de Heer in het Oude Testament? Wel, dat is de tweede persoon van het goddelijke wezen. Dat is de Messias die beloofd is, maar nog niet geïncarneerd is, nog niet in het vlees gekomen is. En die verschijnt in het Oude Testament al verschillende keren op aarde, bijvoorbeeld ook bij Abraham. En dan verschijnt hij in de gedaante van een engel en wordt hij genoemd de engel van de Heere. Jongens en meisjes, het zou je gebeuren. Jij staat als vrouw op de achtergrond en jij bent er ook voor het werk en zo. En je bent hard aan het werk, eigenlijk een beetje mannenwerk, maar jij doet het als vrouw. En dan valt jou het voorrecht te beurt dat de hemel boven je open gaat en dat God de engel des Heren stuurt naar jou. En niet zomaar. Maar met de mooiste boodschap die die vrouw kon bedenken in de nood van haar bestaan. Je zult een zoon krijgen. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. De engel zegt er nog wat bij. Het zal een bijzondere jongen zijn. Een Nazireër van God vanaf het allereerste begin. En daarom zegt die engel er meteen bij, je mag vanaf nu geen wijn of sterke drank meer drinken, je mag niks onreins eten en op het hoofd van dat jochie dat geboren gaat worden mag geen scheermes komen. Want hij zal toegewijd zijn voor de Heere als Nazireër van God. En in nummer 6 gaat het over het Nazireërschap. En daar staan allemaal richtlijnen over het Nazireër zijn. En in nummer 6, daar is het gewoon iets tijdelijks. Je kunt voor het Nazireërschap kiezen en dan moet je bepaalde beloften doen. En je moet je aan bepaalde regels houden. Geen wijn of sterke drank drinken, niks onreins eten en niet je hoofdhaar scheren, mag geen scheermes aan iets van je hoofd komen. Alleen, daar is het vrije keuze. En op een gegeven moment kun je er weer mee stoppen. En dan gelden er ook bepaalde regels voor om weer uit te treden. Alleen hier, bij Manoach en zijn vrouw, komt, of bij de vrouw van Manoach, komt het woord van de engel dat jochie wat geboren gaat worden vanaf de moederschoot af. Nazireër zal zijn. Geen eigen keus. Nee, vanaf het allereerste begin toegewijd, geheiligd voor de Heere. En prachtig dan, hoe deze vrouw reageert op de boodschap van de engel. Ze gelooft hem en ze vertrouwt er volop op dat de Heere een waarmaker van zijn woord is. Sara, die kon het moeilijk geloven toen ze de belofte kreeg van een zoon. Zacharias kon het ook maar moeilijk geloven. En deze vrouw, ze gelooft het. En ze lijkt hier op Maria, mij geschieden naar uw woord. Gemeente, prachtig hoe deze vrouw meteen haar man erbij betrekt. Ze denkt niet van nou, ik moet al het werk maar doen en nou heb ik gelukkig een geheim voor mezelf. Nee, ze laat direct haar man erin delen. Alleen, ze doet het op een aparte manier. Ze voegt er iets bij. Ik weet niet of het u opvalt, maar wat zij tegen haar man zegt is meer dan wat de engel tegen haar gezegd had. De engel had alleen gezegd dat jochie een Nazireër zou zijn vanaf zijn geboorte. Maar zij zegt tegen haar man, nee, tot de dag ook van zijn dood. En dat had de engel niet gezegd. En dan denk je, mag dat? Mag je zomaar wat toevoegen aan woorden van God of van een engel, van de engel des Heren? Maar toch, ja, deze vrouw geloofde rotsvast dat God geen berouw zou krijgen van zijn belofte en dat haar zoon pas uitgediend zou zijn op de dag van zijn dood. In al haar eenvoud lijkt ze te vervoelen dat de strijd die haar zoon zal moeten voeren pas afloopt op het uur van zijn dood, dat het hem zijn leven gaat kosten. En als Manoach het hoort, staat er niet uitdrukkelijk bij, maar ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat hij het moeilijk heeft gevonden. Waarom hij niet? In die samenleving was de man toch wel het hoofd. En waarom wordt hij gepasseerd? En waarom was die man niet ook bij hem gekomen? En dan bedenkt hij iets om, ja, die man terug te laten komen. Want, ja, die man die moet natuurlijk nog meer vertellen hoe dat jochie opgevoed moet worden, hoe ze met dat jochie moeten omgaan, want het is natuurlijk een heel bijzonder jochie en zij, eenvoudige mensen, hoe moeten ze dat nou allemaal doen? Maar er staat er wel iets heel moois van deze Manoach, dat hij vurig gaat bidden tot de Heere. En de Heere verhoort het gebed, alleen anders dan hij gehoopt had. Want die man Gods komt terug, maar die komt weer bij die vrouw. Weer als zij op het land is. En dan denk je misschien bij jezelf van ja, had hij ook maar op het land moeten zijn. Nou, hij was er in ieder geval niet. En die engel, die komt weer bij haar. Alleen, wat doet zij? Ze gaat direct naar haar man om hem erbij te betrekken. Van, man, luister, die man Gods, die is opnieuw bij mij gekomen. Op het land, kom en deel ook in de boodschap. Alleen, als Manoach dan komt, dan krijgt hij niks nieuws te horen. Het is precies dezelfde boodschap als hij al wist. Alleen, ja, maar ja, hij wil meer weten. En dan gaat hij door. Maar hoe is dan uw naam? En dan doet de engel van de Heer iets heel bijzonders. Dan geeft hij zijn naam te kennen. Eigenlijk is die tekst waarin hij zijn naam te kennen geeft een adventstekst. Want wat zegt hij? Dat zijn naam Perli is. Wonderlijk, dezelfde naam die we lezen in Jesaja 9. Als de profeet de naam van de komende Messias onthult. En zijn naam zal zijn wonderlijk Perli. Raad. Sterke God. Eeuwige Vader. Vredevorst. Dat zal de naam zijn. En met die naam maakt die engel des Heren, de komende Christus, zich al bekend aan Manoach en zijn vrouw. Zo bijzonder. Dat valt Manoach ook ten deel. Alleen, hij snapt het niet. En het bijzondere gaat aan hem voorbij. En dan gaat hij nog een keer door. Ja, maar mag ik misschien wat voor u slachten, wat klaarmaken voor u, dat u mee eet? Nee, dat is niet de bedoeling. Als u wat wil slachten, breng het als offer voor de Heer. En dat doet Manoach. En dan, als dat offer brandt en het vuur dat offer verteert, dan met de vlam van het altaar stijgt de engel des Heren op naar de hemel. En ja, dan heeft Manoach het door dat het de engel van de Heren is. Dan hebben ze het beiden door. En dan denk je gelukkig. Nu staan Manoach en zijn vrouw, ja, op hetzelfde niveau. Nu herkennen ze elkaar en toch ook weer niet. Manoach staat nog in de schaduw van zijn vrouw. Want wat zegt hij? Wij moeten sterven. Want we hebben God gezien. Hij is zo onder de indruk van wat hij gezien heeft. En hij is meteen ook, en dat is heel mooi bij hem, hij is meteen ook helemaal onder de indruk van zijn eigen onheiligheid en onwaardigheid. Hij is maar mens, hij is maar zondaar. En dit is van God, de engel van God, die bijzondere engel. En ja, die heeft hij gezien, dus ja, hoe kan hij dan leven? Ook wel begrijpelijk, dat hij zo denkt. Want had Mozes het niet gezegd, dat niemand God zou kunnen zien van aangezicht tot aangezicht en zou kunnen blijven leven. Ik denk ook aan Jacob naar Peniel. Wat zegt hij daar? Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn ziel is gered. En ik weet wel, dat wordt op allerlei manieren uitgelegd, maar wat staat er eigenlijk? Er staat, ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en ik heb het er levend afgebracht. Ik ben niet gestorven. Gemeente, aan de ene kant is de reactie van Manoach heel mooi. Hij heeft volop oog voor Gods heiligheid en majesteit. Aan de andere kant is het ook een ongelovige reactie. Want de engel van de Heer had wat beloofd. En dat vraagt om geloof. En dan is daar zijn vrouw. En wat zegt ze? Ja, maar man, wij gaan helemaal niet sterven. Dat kan helemaal niet. Want God heeft onze zoon beloofd. Hij heeft beloofd dat ik zwanger ga worden. En een kind ga baren. En dat dat kind zal beginnen Israël te verlossen. Dan kunnen we nu toch niet sterven. Zij vertrouwt op Gods belofte. En zij houdt het haar man voor. Als de vlam van het altaar het offer heeft verteerd, dan kan dat vuur ons toch niet als de bliksem treffen. God moet zijn beloften waarmaken. Gemeente, ergens had Manoach natuurlijk wel een punt. God ontmoeten, de levende. terwijl wij zondaars zijn. Dat kan immers niet. Er had immers nog geen kruis gestaan op Golgotha. En het Lam Gods was te zijner tijd immers nog niet voor de goddeloze gestorven. En hoe kun je nog God ontmoeten zonder verzoening door het bloed van het Lam van God? Zonder hem te hebben ontmoet, de levende. Maar is dat misschien toch het geheim achter die hele geschiedenis van Manoach en zijn vrouw? Zij hadden het Lam ontmoet. En het Lam was hun niet ontmoet om hen te doden, te verteren. Maar juist omdat de Heer geen lust had in de dood van de zondaar. Maar dat ze zich zouden bekeren en leven. En die vrouw van Manoach heeft daar iets van doorzien. Ze voorzag het. De Heere, hij gaat zijn volk verlossen. En dat doet hij mede middels het kind dat wij krijgen. En dat zal een aardse verlosser zijn. En hij heeft gezegd, die zal beginnen het volk te verlossen, te bevrijden. Het is nog maar een begin. En bovendien zal dat jochie het volk bevrijden van aardse vijanden. Maar er is iemand beloofd. En zijn naam, of die vrouw dat doorgehad heeft, daar weten we niets van. Maar de naam van degene die beloofd was, is al genoemd. Perli, wonderlijk, om de verlossing eenmaal af te maken en volkomen te maken. Die zal zijn volk verlossen, zalig maken van al hun zonden. En gemeente, bij die vrouw van Manoach ging het door de onmogelijkheden heen. Maar zo is het nog steeds. Zalig worden gaat door onze onmogelijkheden heen. Gemeente, tenslotte, als we deze geschiedenis nou overzien, dan lopen er verschillende lijnen door. En ik heb vanmiddag vooral de aandacht gevestigd op die lijn, dat God die naamloze, die geringe, naar voren schuift. Het dwaze, het zwakke, het onaanzienlijke. Dat viel die naamloze vrouw van Manoach ten deel. De vrouw van Manoach, en Manoach kwam uit de stam van de Danieten, en dat was de minste stam in aanzien van alle stammen. En God verkoos haar. En zij kreeg zicht op de Heer en zijn werk. En zij begreep vanuit haar geloofsintuïtie, door de geest gewerkt, waar het ten diepste om ging. En geestelijk had ze meer in huis dan haar man. En dat verschil, dat merk je vaker. Ik heb het ook al zo vaak gemerkt in de kerkgeschiedenis. Dat soms vrouwen een teerder geloofsleven hebben dan mannen. Wat zie je vaak in de kerkgeschiedenis? En je ziet het soms in de Bijbel ook. Dat mannen die in de kerk veel betekend hebben, moeders hadden die vanaf het allereerste begin bidders waren, baden tot God. En vanaf het allereerste begin die kinderen, ja, de dingen van de Heere met de paplepel ingoot als het ware. En zo opvoed in de vrezen van de Heer. En dan zie je vaak dat daar weer mensen uit voortkwamen die veel mochten betekenen in de kerk. Ik denk ook aan Augustinus met zijn biddende moeder Monica. Ik zal het nooit vergeten, de eerste keer, het is lang geleden, toen was het allemaal nog communistisch achter het ijzeren gordijn. Toen we in een van die landen waren en we daar zondags naar de kerk gingen. En ja, dat was toch wel een aparte ervaring, alleen maar vrouwen en kinderen in de kerk. En ik snap het wel, daar hing natuurlijk een behoorlijk prijskaartje aan en mannen konden zomaar hun baan kwijtraken als ze in de kerk zouden komen. Maar toch. En in landen waar de secularisatie nog sneller gaat dan in ons eigen land, waar het al zo snel gaat, daar zie je soms ook dat, ja, vooral de vrouwen nog in de kerk komen. Als je op vakantie in Frankrijk, bijvoorbeeld, ik noem maar wat, daar een kathedraal binnengaat, wie zitten er dan te bidden? Dat zijn in de regel vrouwen. Prachtig als zulke vrouwen dan ook weer invloed hebben op anderen, zoals deze vrouw ook weer op haar man Manoach, en zo samen, ja, tot de lof en de eer van de Heere mogen komen. Gemeente, een naam. Wat doet hij er eigenlijk toe? Deze vrouw, ze is in de Bijbel naamloos, maar er blijft voor haar ten diepste maar één naam over. En dat is de naam van hem, van wie gezegd werd, zijn naam zal zijn, wonderlijk, raad, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Amen. Gemeente, we zullen danken. Genadige Heren, mogen uw naam danken, loven en groot maken. Vanwege wie u bent. U bent zo anders, de gans andere. En u kijkt ook zo anders naar mensen. Heer, wij kunnen zo gericht zijn op wat voor ogen is. Maar u prikt daar dwars doorheen. U ziet het hart aan. En u schuift juist dat verachte, dat geringe, wat wij zo snel over het hoofd zien, naar voren. Uw naam zij geprezen. U de God die machtige van tronen stoot en nederige verhoogt, die hongerige met goederen vervult en rijken leeg wegstuurt. Heer, wij danken dat u het dwaze, het zwakke, het onaanzienlijke van de wereld, dat u dat juist hebt uitverkoren. En Heer, mogen we vanmiddag dan bidden voor al dat zwakke, dat dwaze van de wereld. Mensen in de goud, zwervers, daklozen, mensen die verslaafd zijn. Heren, ook kinderen die niet bijhoren, die gepest worden en die er jaren last van kunnen hebben. O God, gedenk hen en haal juist hen naar voren en wilt u maar hun heren zijn. In het bijzonder. Heren, wij bidden voor al diegenen die net als deze vrouw uit het boek Richteren kinderloos was. Met alle pijn, alle moeite, al het verdriet die daarmee gepaard gaat, alle teleurstelling. Heren, u bent de Almachtige en u kunt erin voorzien. U bent een God. Die kunt voorzien in dingen die bij de mensen onmogelijk zijn. Heren, wij bidden voor deze gemeente. Gedenk haar. U weet alle dingen. Heren, u weet ook van de predikantsvacature. Een lege plek. Ach, Heren, gedenk. Vanuit uw liefde, uw genade, uw barmhartigheid. En ieder. Heren, wij bidden, wilt u op uw tijd, of weer voorzien, in een dienaar van het woord, om uw gemeente te leiden in de grazige weide van dat woord, en zo van uw wegen geestelijk voedsel te verschaffen. Heren, dat hebben we allen zo hard nodig. Heren, we bidden voor alle arbeid die weer gaat beginnen. Wat kan het ook een zorg zijn? Om alle vacatures weer vervuld te krijgen, ook alle verenigingen, dat er weer leiding gevonden wordt, Heren, wilt u het maar doen en uw rijke zegen erover gebieden. Heer, wat is het goed om voordat alles weer van start gaat, eerst avondmaal te vieren. Eerst een week van afzondering, van heiliging. Heer, wij bidden u. Wilt u er op bijzondere wijze in meekomen? U, de gastheer, die uw kinderen nodigt aan de tafel en die uitdeelt van wat u zelf hebt verworven. U die uitdeelt ten diepste van uzelf, om zo deel te hebben aan u en uw eeuwige gaven. Heren, voed de gemeente, wees nabij. Heer, we bidden ook voor allen die u niet kennen. Trek hen met koorden van liefde. Word hen te sterk. Heer, we bidden in bijzonder ook voor de jongeren. Zoveel dingen die op hen afkomen. In een land dat zo snel seculariseert. En waar je zo snel als christen alleen kunt staan. En waar het soms ingewikkeld is om ervoor uit te komen. Heer, wilt u ze vasthouden? En wilt u geloof geven en vertrouwen en moed en dapperheid. Juist op de barricades, juist waar het er echt op aankomt. Heren, zo bidden we voor ons land, ons volk, onze overheid. We bidden of u wilt voorzien in een nieuw kabinet vanuit uw gunst. Ook een kabinet, heren, dat mag rekening houden met u en uw geboden. En niet alleen maar met wat goed is in eigen oog. Och Heer, we kunnen ons zoveel zorgen maken. Maar we leggen het alles in uw handen. En wilt u dan daar genadig in tegemoet komen. Heer, zo bidden we voor uw kerk in de verdrukking. U weet alle dingen. Heer, en het zal menselijk gesproken alleen maar meer worden. En het zal ons land ook niet voorbij gaan. Heer, en geef dat we toegerust zijn. En geef volharding, juist waar het moeilijker en moeilijker gaat worden. Heer, we bidden voor een wereld in nood. Zoveel gebieden, u weet ervan. Als we aan Afghanistan denken, waar de Taliban de macht hebben overgenomen in bijna het gehele land. O God, wees de bevolking goed en genadig. Heer, wij bidden voor al die andere gebieden waar de nood ook groot is. Als we denken aan de vreselijke dingen die in Tigray gebeuren. Heer, als we denken aan Haiti, als we denken aan Syrië. Ook als we denken aan Myanmar, waar zoveel vreedzame demonstranten in koele bloeden werden doodgeschoten. Ach, Heer, ontfermt u zich. Ook die nood mogen we bij u brengen. Heere, ontfermt u zich over ons allen. Ook als we van hier gaan. Heere, mogen we ook nog bidden voor uw eigen volk. Heere, ook als het antisemitisme zo toeneemt. Wilt u uw eigen volk beschermen? Wilt u als een vurige muur rondom hen zijn? U hebt uw heerlijke belofte gegeven en daar hem wiens naam is wonderlijk geboren doen worden. Heere, maak uw belofte en heerlijk waar. Zo hebben we u veel te vragen. We hebben u bovenal veel te danken. Vergeef wat niet goed was, doe ons uw woord meedragen en eruit leven. Waar onze roeping ook is. Ook op school, op het werk, thuis, in het gezin. Wees nabij. Hoor ons gebed. Ga met ons en zegen ons. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, onze slotzang is Psalm 108, vers 1 en 2. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. uw gemeente hier, maar ook gemeente thuis, ontvang en draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van ons Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.